Sí, no, solo con paso de
Goedemiddag en welkom bij deze beeldvormende sessie over de hoofdvaarweg Lemmerdelzijl, maar eigenlijk natuurlijk vooral over de Groningerbruggen. Deze sessie was oorspronkelijk bedoeld om een gesprek te hebben met Rijkswaterstaat en met de ambtelijke organisatie van de gemeente Groningen. Maar helaas heeft Rijkswaterstaat zich op het laatste moment afgemeld. De wethouder vond het nog wel zinvol om deze sessie door te laten gaan om in ieder geval de kant van de gemeente Groningen te kunnen belichten. Er stond oorspronkelijk 2 uur gepland. Dat willen we verkorten naar maximaal 5 kwartier. Deze sessie wordt ook uitgezonden op de website, dus ook betrokken omwonenden kunnen meeluisteren. We hebben 4 mensen in de zaal aanwezig en we hebben tot nu toe 3 mensen digitaal aanwezig. De heer Engel van de gemeente Groningen, mevrouw De Vrede van de Partij voor de Dieren, mevrouw Morlag van de ChristenUnie en nu ook de heer Bos van Student en Stad. Ik zou nu het woord kunnen geven aan de wethouder, maar eigenlijk zou ik, omdat het een vrij lange presentatie is en de organisatie heeft aangegeven dat ze alle ruimte voor de vragen om die goed te kunnen beantwoorden, eerst iedereen zijn of haar vragen laten stellen. Zodat eventueel in de presentatie die vragen al beantwoord kunnen worden of daarna, maar dat we in ieder geval niet na 5 kwartier erachter komen dat er nog een heleboel vragen zijn blijven liggen. Dus als iedereen daarmee kan instemmen, de heer Leemhuis.
Ja, nou, het knopje doet het binnen 2 keer, dat is ook wel mooi voor de verandering. Ik ben een beetje dubbel daarin, want ik denk ook dat ik juist vragen krijg op basis van de presentaties en de dingen die we horen krijgen. En ik heb nu niet op voorhand een lijstje vragen klaar liggen, maar die komen zeker naar de presentatie.
Nou, ik denk dat ik u daar ook wel de gelegenheid voor geef om die vragen dan te stellen. Maar als er vragen vooraf leven en die al genoteerd zijn, dan hoor ik die nu alvast graag. Dan kan de heer Engels die al direct meenemen. De heer Cox. Zou u de microfoon willen gebruiken, meneer Cox?
Zo, beter? Ja. Ik heb de afgelopen tijd de bijeenkomst bijgewoond in augustus, waar Rijkswaterstaat het over bewonersalternatief heeft gehad. En ik ben afgelopen 2 weken bij die bewonersbijeenkomst geweest. Dus daaruit drijven een aantal vragen boven, die ik graag nu eventjes alvast wil stellen. Ik heb ze een beetje willekeurig volgorde, dus ik noem ze gewoon maar. Wat maakt het eigenlijk voor de scheepvaart, CQ Rijkswaterstaat, uit of die brug vaker of minder vaak open moet? Want daar heeft alleen het verkeer last van, zou je kunnen zeggen. Tweede vraag is, het oorspronkelijke alternatief, oplossing van 2018, die is afgeketst wegens technische reden. En mijn vraag is, wat speelt de locatie van Le Vier, die daar een flat gaat bouwen, wat speelt die voor een rol in het onmogelijk maken van die variant? Mijn derde vraag is, wat speelt dat begrip van die erftoegangsweg nou eigenlijk voor een rol in het bepalen van de uiteindelijke variant van die brug? Je hebt een erftoegangsweg en die andere, dat ben ik alweer kwijt hoe die dat type heet. Ja, goed, dankjewel. Wat maakt dat voor die brug uit? En is dat een wettelijke omschrijving van wat voor eisen er aan zo'n erftoegangsweg gesteld worden? Dan heb ik nog de vraag, we hebben gehoord dat die brug, dat het kanaal 10 meter opgeschoven wordt naar het, wat is het, noorden. Wat heeft dat voor een effect op de omgeving daar? Want dat betekent dus dat er 10 meter van het talud afgaat. En wat heeft dat voor een effect daar? En verruimt dat opschuiven ook de mogelijkheden van die bewonersvariant? Dan heb ik nog een paar heel erg technische vragen. Ik ben nog wel benieuwd naar de besluitvormingsroute. In de zomer is dus blijkbaar die bewonersvariant beoordeeld door Hash Koning. Hash heet die Hash. Hash Koning. En afgeserveerd. Betekent het nou ook in de ogen van Rijkswaterstaat dat die bewonersvariant geen rol meer speelt? Want oorspronkelijk zou die bewonersvariant beoordeeld worden om te kijken of die ook meegenomen zou worden in de variantenstudie. Gaat die nou niet meer mee in die variantenstudie? Dan nog een hele technische. In de variant van 2016 stond dat die brug 4 meter hoog zou worden. Maar door verdere regelgeving geeft de Rijkswaterstaat eigenlijk aan dat die eigenlijk 9,1 zou moeten worden. Dan heb je nog een niet-voorkeursvariant naar 7,4. En dan is er een richtlijn van 5,5. Dus wat is het nou eigenlijk? 4, 5,5, 9 enzovoort. En dan nog de laatste. Die brug, als je 100 meter, nou dat is wat overdreven, als je kilometer verder vaart, dan kom je in die sluizen terecht. Die sluizen zijn nauw. Dat is dus al een vertragende factor in het hele gebeuren. Dus speelt die vertragende factor van die sluizen, die er neem ik aan de eerstkomende jaren nog wel zullen blijven liggen, wat voor een effect heeft dat eigenlijk op die brug? Waarom wordt het dan niet makkelijker om ook die brug wat minder, hoe noem je dat, vaak open te laten zijn? Want er vindt toch opstopping plaats. Nou, dat zijn zo mijn vragen.
Dank u wel. U realiseert zich wel dat er een aantal bij zijn die het beste beantwoord zouden kunnen worden door Rijkswaterstaat. Maar ja. We gaan zien de organisatie van de gemeente Groningen er ook iets over kan zeggen. Zou u een knopje weer uit kunnen doen? De heer Van Nierenhuizen, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me wel aan bij de vraag die de heer Kok stelt. En ik zou ook iets verder willen uitzoomen. Wat mij nog niet helemaal duidelijk wordt, is wat is nou eigenlijk het bovenliggende of het onderliggende beleid? We hebben het over de brug hier in de gemeente Groningen. We hebben ook een kamerbrief langs zien komen over deze vaarroutes, ook op andere plekken in Nederland. Het is mij niet helemaal duidelijk wat nou vastgesteld beleid is. Of dat we werken op basis van richtlijnen die niet juridisch keihard zijn. En wat is dan ook de mogelijkheid van de gemeenteraad en ook de inwoners van deze stad om tegen keuzes die Rijkswaterstaat maakt, of de minister, om daartegen in bezwaar te gaan. Ik krijg een beetje het gevoel dat het gebaseerd is op richtlijnen en interne werkafspraken en dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn. En ik hoop dat een van de ambtenaren of het college mij daarin wat gerust kan stellen dat dat niet het geval is.
Dank u wel. De heer Leemhuis heeft toch een vraag op voorhand.
Ik heb op voorhand een aantal vragen, want ik heb natuurlijk wel eens een keer over dit thema nagedacht. En als ik nu hoor dat er best veel vragen worden gesteld, heb ik er wel een paar. En de eerste vraag die is in aansluiting op wat de heer Cox vraagt, is eigenlijk in verlengde daarvan. Waarom wordt het baanvak Zuidhorn-Oostersluis met allemaal bruggen die toch al lager zijn dan de norm niet gewoon afgewaardeerd? Hè? Naar een andere vaarklasse als het toch al niet aan die normen voldoet. Daaraan aansluitend in dezelfde vaarklasse heb je de Woldbrug en de Borgbrug. En die zijn minder dan een meter. Hoe zit dat daar dan mee? Mag dat dan wel die vaarklasse hebben? Ik weet dat dit vragen zijn eigenlijk aan Rijkswaterstaat. Maar het is wel het type vraag wat wij ook vanuit bewoners krijgen. En die ook bij onszelf leeft. Als we vaarklasse 5A- of 4B plus ervan maken, kan het dan allemaal wel? Want dan kom je op de vraag van de heer Van Nierenhuizen. Want wat is theorie en richtlijn en wat is praktijk en wet? Ook omwonenden, maar ook wij krijgen allerlei dingen voorgeslingerd die zijn zoals ze zijn vanuit Rijkswaterstaat. Maar waar zijn de uitzonderingen en waar gaat die praktijk niet op? En inderdaad ook in het verlengde van de vraag van de heer Cox, wie vindt veel brugopeningen eigenlijk een probleem? Want als ik de omwonenden spreek, vinden omwonenden vaak helemaal niet zo erg dat ze soms even moeten wachten. En de omwonende die slechte been is, heeft liever een brug die niet te hoog is. Dat voor nu even.
Dank u wel. Anderen nog? De heer Venhuizen inderdaad, ja, van D66. U moet denk ik eerst uw pasje er nog op houden.
Nou, best.
Zeker, hij doet het.
Ja, nou, één punt nog. Eigenlijk alle vragen zijn al wel gesteld. Maar even aanvullend op de vraag, wat is de invloed van de gemeente? Wat is nou eigenlijk de prioriteit van de gemeente? Op dit vlak zou ik wel graag bedoelen. Wat zijn nou echt de speerpunten? Dat is niet helemaal duidelijk voor mij.
Dank u wel. Dan zag ik mevrouw De Vrede nog.
Ja, dat is correct. Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen tijd is het eigenlijk wel duidelijk geworden dat de belangen van Rijkswaterstaat niet overeenkomen automatisch met de belangen van de inwoners van Groningen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd op wat voor manier daar keuzes in worden gemaakt. Wat heeft eigenlijk prioriteit en wie bepaalt dat? Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Dan waren dat de vragen. In ieder geval voor nu. Dan, ik weet niet of de heer Broeksma nog het woord wil of dat we direct naar meneer Engels kunnen. Maar... Oké. Gaat uw gang, meneer Engels.
Ja, goedemiddag. Het is voor mij ook een noviteit om op afstand in de commissie aanwezig te zijn. Dus ik hoop dat ik goed te verstaan ben. We hebben inderdaad een presentatie achter de hand van een sheet of 30. Het gaat heel erg over het algemene verhaal van de bruggen. Aan de andere kant hebben we ook een groot aantal concrete vragen. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik de vragen eerst bij langs ga om ook... die ook echt goed te kunnen beantwoorden. Maar misschien is het wel goed om even het proces, de procedure te laten zien in beeld. Het gaat over de midprocedure waar we middenin zitten. En dat beantwoordt ook wel de status van de bewonersvariant en welke ruimte er is om deze wel of niet tot het einde uit te laten werken. Ik weet niet of dit nu in beeld staat.
Nee, hij staat nog niet in beeld, maar nu wel.
Ja, waar we nu met, ik heb in een sheet gezet van welke brug in welke fase van de midprocedure zit. De midprocedure is eigenlijk de procedure die het Rijk moet volgen om die infrastructurele projecten uit te voeren. Voor de Gerrit Krolbrug zitten we in de fase van de planuitwerking. Dat betekent dat een aantal vastgestelde varianten nader uitgewerkt worden, waarna dan een focusvariant gekozen wordt. In dit geval ging het uit van die brug van 4,5 meter en daaraan toegevoegd de brug van de 5,5 meter. Dat was de opdracht en met die opdracht is Rijkswaterstaat samen met ons aan de slag gegaan om te kijken van hoe zou je deze kunnen uitwerken tot een haalbare mogelijke variant. Toen is al vrij snel inderdaad de bewonersvariant op tafel gekomen, het bewonersalternatief, waarbij de vraag is gekomen van kan die toegevoegd worden aan de planuitwerking? Nou, formeel kan die niet toegevoegd worden aan planuitwerking, want die gaat al uit van varianten die in de vorige fase eigenlijk vastgeklikt zijn in een opdracht. Dus dat was ook de afspraak met de bewoners en ook met de bestuurlijke partijen, dat we de bewonersvariant wel zouden gaan uitwerken. En inderdaad ook de bestuurders zouden voorleggen of we de minister in overweging zouden geven om de variant toch toe te voegen aan de planuitwerking en daarmee een formele variant zou zijn. Dus dat is ook de afspraak die we met bewoners gemaakt hebben. En daar is natuurlijk ook de motie op ingegaan die vlak voor de herfstvakantie aangenomen is. Het zegt eigenlijk, voeg de bewonersvariant toe aan de formele planuitwerkingsprocedure. En eigenlijk zitten wij natuurlijk nu nog steeds in die voorbereiding van het besluit. Alle stukken die op dit moment bekend zijn en ook gedeeld zijn met de bewoners en de omgeving, dat zijn nog steeds conceptstukken. Er is nog geen bestuurlijk besluit overgenomen. Dat zou al wel gebeurd zijn, maar helaas is het bestuurlijk overleg naar achteren geschoven. Dus alles wat wij nu aan het doen zijn, is nog in opmaat naar een bestuurlijk overleg. Waarna de keuze gemaakt wordt of het naar de minister gaat met het verzoek om de bewonersvariant formeel op te nemen in de planuitwerking. En daarmee tot het einde uit te werken of inderdaad dat men besluit om het hierbij te laten. Dus dat schetst even de status van het project. Om ook de vergelijking te maken met de andere bruggen. De Paddepoelse brug zit nog een fase ervoor. Dat gaat heel erg inderdaad nog over welke mogelijke varianten zijn er. En daarvoor nog zit de Busbaanbrug, waarbij nog het hele onderzoek gedaan moet worden van welke opgave ligt er precies. En dat moet leiden tot een startbeslissing. Dus eigenlijk elke brug zit in een andere fase van de midsystematiek. En bepaalt ook inderdaad ook de mate van uitwerking en de besluiten die nog nodig zijn.
Ik heb een heer in de zaal. Twee vragen zelfs. Eerst de heer Cox.
Betekent dat dus dat die bewonersvariant, dat die ondanks de haskoning, analyse, dat die wel nog steeds meegenomen kan worden als uit te werken variant, als dat bestuurlijk overleg daartoe besluit?
Ja, uiteindelijk gaat de minister over welke varianten uitgewerkt gaan worden. Want dat heeft ze ook in de vorige fase geconcludeerd. En de afspraak die we met de bewoners en de bestuurlijke partijen gemaakt hebben van, we gaan de bewonersvariant op een serieuze manier onderzoeken. Nou, dat is het rapport ook uitgekomen. En dat wordt voorgelegd aan het bestuurlijk overleg. En die bepalen inderdaad of ze de minister gaan adviseren om deze aan de formele planuitwerking toe te voegen. Betekent wel inderdaad dat er waarschijnlijk extra tijd voor nodig is. Want dan moet natuurlijk ook de variant ook, moeten daar ook weer op een andere manier, ja, moeten we daar weer aandacht aan besteden.
En nog een vraag van de heer Leemhuis.
Ja, dank u wel. Ja, opvalt is, als je kijkt naar die fasering van de Meert, dat is blijkbaar voor de Rijkswaterstaat een soort van heilige wet. Kan ik me ook wel van alles bij voorstellen overigens hoor. Maar het lijkt een beetje op dat een brug die aangevaren is en waar al een plan van klaar ligt, Paddepoelsterbrug, is het raar dat die nog in het voorstadium zit? En is het ook niet raar dat een brug die waarvan geconstateerd is dat het voorkeursalternatief van 2016 niet gebouwd kan worden, zou je dan niet denken dat die ook een stap terug moet in diezelfde meertsystematiek? Dus het lijkt aan de ene kant een heel logisch en vaststaand ritme. En aan de andere kant lijkt het dat er ook wel soms ruimte is om daar anders mee om te gaan. Kun je daar wat over zeggen?
Nee, dat is vooral ook inderdaad de uitleg die Rijkswaterstaat daarbij moet geven. Wat natuurlijk wel veranderd is, is dat het Rijk de regie over de vaarweg weer over heeft genomen. Dus de voorgaande studies zijn onder leiding van de provincie gebeurd. Daar heeft Rijkswaterstaat natuurlijk ook aan meegewerkt. Wat je nu wel ziet is in deze fase dat we inderdaad weer nieuw kijken naar de richtlijnen. Nou, de discussie. We hadden natuurlijk al een focusvariant liggen van de Gerrit Krolbrug van een hoogte van 4 meter. Op basis daarvan is weer gekeken van wat zijn nu de actuele richtlijnen. Hoe kijkt Rijkswaterstaat daar als vaarwegbeheerder en eigenaar van de brug naar. En daar is inderdaad ook die variant van 5,5 en dan gecorrigeerd 5,7 meter uitgekomen. Dus dat is misschien wel een verklaring van waarom op sommige punten het aangepast is. Zal ik verder gaan met de beantwoording van mijn vragen?
Ja, laten we dat maar doen.
Van meneer Cox. En wat maakt het uiteindelijk voor Rijkswaterstaat uit hoe vaak de brug opengaat? En die vraag heb ik daarna nog een keer gekregen. Uiteindelijk gaat natuurlijk een brug open. Uiteindelijk is het natuurlijk de zorg vanuit de vaarweg en de vaarwegveiligheid dat er zoveel mogelijk obstakels op de vaarweg zijn. Zo min mogelijk kans op een aanvaring met een object. In dit geval een brug. Dus hoe minder vaak de brug open moet, hoe groter de kans is dat de vaarweg gevrijwaard is van ongelukken en onveiligheid. Dus in die zin, het aantal brugopeningen draagt natuurlijk wel bij aan meer veiligheid en doorstroming op de vaarweg. Dus dat is wel heel erg natuurlijk belang vanuit de vaarweg geredeneerd. Nico stelt ook de vraag van in hoeverre speelt de woningbouwlocatie aan het einde van de Korreweg een rol bij de varianten en ook in het verleden. Eigenlijk niet. De bouwontwikkeling aan het einde van de Korreweg was opgenomen in het bestemmingsplan. In die zin is het ook gewoon een vast gegeven waar je bij de aanleg van de brug rekening moet houden, met het ontwerp van de brug rekening moet houden. En we hebben de afgelopen periode wel samen met de rivier gekeken van hoe we dat zo goed mogelijk op elkaar af kunnen laten stemmen. En ook gekeken hoe we zoveel mogelijk ruimte kunnen houden tussen de fietsloopbruggen en het gebouw van de rivier. Dus het speelde een rol bij de uitwerking van de brug, niet zozeer in de keuze van de brug.
Leidt tot een vraag van de heer Cox.
En ook dus niet bij het afblazen van die variant uit 2018 die niet inpasbaar bleek te zijn?
Nee, niet als zodanig. Nee.
Niet als zodanig.
Nou, op dat moment speelde wel natuurlijk dat de mogelijkheid was om een gebouw te bouwen. Alleen het ontwerp was toen nog niet zo ver in 2016. De erftoegangsweg, wat houdt dat precies in? En waarom is het van belang en aan welke richtlijnen moet het voldoen? Zijn er bijvoorbeeld wettelijke eisen? De erftoegangsweg houdt inderdaad dat het 30 km per uur weg wordt, waarbij fietsers en automobilisten van dezelfde rijbaan gebruik maken. Het ontwerp van een erftoegangsweg is gebaseerd op richtlijnen. En richtlijnen zijn gewoon dwingende adviezen gebaseerd op kennis en ervaring. Vastgesteld door het CROW, dus eigenlijk een landelijk instituut. En dat is eigenlijk het advies van hoe je een weg indeelt. Dat zijn dus richtlijnen, daar zou je gemotiveerd van af kunnen wijken. Dat kan natuurlijk versmald worden, maar het zou het ook verbreed kunnen worden, want we hebben hier natuurlijk wel heel veel fietsers, een van de drukste fietsroutes van de stad. Dus dat zijn natuurlijk wel elementen, en daarnaast natuurlijk ook nog de voetganger die daar een rol in speelt. Het zijn richtlijnen, die wil je in principe gewoon volgen, één op één. Maar je zou er vanaf kunnen wijken als de situatie daarom vraagt, omdat misschien of de ruimte er niet is, of omdat je misschien wel meer ruimte zou willen hebben, omdat de verkeersdeelnemers misschien groter in aantal zijn. Wat heeft voor effect heeft het opschuiven van de brug naar het noorden als gevolg van de bochtverruiming? Ja, dat betekent eigenlijk... Ja.
Elena, zij heeft nog een vraag op het vorige punt.
Ja, ik had nog een vraag over die richtlijnen, dringend advies van het CROW, rondom wat is een erftoegangsweg en wat is een ander type weg. Ik hoor ook dat bijvoorbeeld hellingpercentages van bruggen, dat ook CROW-percentages zijn. En worden die ook onverkort één op één erbij uitgevoerd als er naar zo'n brug wordt gekeken?
Ja, dat is wel het uitgangspunt. En daar wijk je eigenlijk alleen maar van af als je hele dwingende redenen hebt. Bijvoorbeeld omdat je echt geen ruimte hebt, omdat de helling echt niet meer inpasbaar is. Maar de percentages zoals de CRW die adviseert, die nemen we gewoon als uitgangspunt.
De heer Cox nog?
Staat in een van die Rijkswaterstaatbrieven dat de keuze dat het een erftoegangsweg wordt, dat op verzoek van de gemeente is gedaan. We hebben altijd hier in de Raad ook gezegd dat het ontwerp van die Gerrit Krolbrug, dat het geen fuik moet worden, zodat het Oost-Ramrik-tracé onvermijdelijk wordt. In hoeverre is de uitspraak dat het een erftoegangsweg moet worden bepalend voor de vormgeving uiteindelijk van de variant die daarin komt? Oftewel, is door het vaststellen van de erftoegangsweg is het dan niet automatisch tot gevolg dat dat effect heeft voor het Oosterhammerik-tracé, de Busbaanbrug enzovoort?
Daar hebben we heeft het college in eerdere brieven ook aandacht aan besteed aan deze vraag. Het klopt inderdaad dat afschalen tot een erftoegangsweg daarmee een 50 km per uur weg in de toekomst onmogelijk maakt. Wat we wel geconcludeerd hebben in het verleden, ook in de discussie over de Oosterhammerik-tracé, dat eigenlijk de Korreweg nooit de gebiedsontsluiters kan weg worden voor dit stadsdeel. Gelet op de vele fietsers die we hebben, gelet op de kruisingen, maar geldt ook gelet op het feit dat de brug er ligt en ook de brug in de toekomst vaak open blijft. Dus het zal eigenlijk nooit een betrouwbare autoroute zijn voor grote stromen auto's. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de vele fietsers op deze route. Dus vandaar dat eigenlijk niet de Korreweg de functie van de autoverbinding die we bedacht hebben over kan nemen. Wat we wel natuurlijk over gesproken hebben, ook in de raad, is de verkleuring van de Korreweg tot fietsstraat. En daarvan is wel geconcludeerd van ook tijdens de expertmeeting dat er nu bij ongewijzigd beleid er nog best wel veel auto's op de Korreweg zitten. En dat heeft vooral ook gevolg voor de bus. De bus die rijdt over de Korreweg. Op het moment dat je een fietsstraat maakt, moet de bus af en toe de fiets erin halen. En dan wil je niet te veel tegenliggers hebben die vanuit bijvoorbeeld met auto's vanuit de andere richting komen. Dus we hebben wel gezegd van voordat je de fiets aan de Korreweg aanlegt, zou je wel iets moeten doen aan het aantal autobewegingen op de Korreweg. Waarom het college wel dacht en denkt dat je dit deel van de Korreweg kunt afschalen, is dat dit deel van de Korreweg geen bus meer rijdt. Die slaat natuurlijk af bij het Molukkenplantsoen. Dus daar is een van die obstakels ben je kwijt. Aan de andere kant hebben we geconcludeerd dat de gebiedsontsluitingsweg zoals die in 2016 bedacht is, dat die gewoon niet inpasbaar is binnen de kaders. En dat maakt het natuurlijk automatisch ook dat je teruggaat naar een erftoegangsweg. Aan de andere kant heeft u de hele discussie straks nog op uw bord liggen bij de mobiliteitsvisie. Waar het natuurlijk sowieso gaat over de functies van de verschillende wegen in en uit de stad en ook de relatie met de autoverbinding die opnieuw wordt bekeken. Dus u zwemt niet een fuik in wat het college denk ik betreft. Dan kan ik natuurlijk niet beantwoorden, maar het is natuurlijk wel een vraag die u straks kunt stellen aan de wethouder. Dus we kunnen hem in die zin isoleren van de rest van de discussie.
Nog een vraag van de heer Leemhuis.
Ja, dat is inderdaad de vraag over die... De heer Engels noemt hem net even, die versie van 2016 die niet gebouwd kan worden. Wat ik heel erg hoor van bewoners en ik denk ook andere mensen, is dat Waar is dat op gebaseerd? Want we hebben daar wel, natuurlijk wel brieven over gekregen. Maar ja, waar blijkt dat uit dat dat niet kan? Ik hoor van omwonenden heel erg van... blijkbaar is dat iets bij provincie of Rijkswaterstaat geweest die dat gezegd hebben. Maar wij weten dat eigenlijk niet. Wat zijn de stukken daarover?
Het college heeft daar raad per brief een aantal malen over geïnformeerd. Maar dat was inderdaad vooral textueel. Eigenlijk de aanleiding was... dat was in 2016 natuurlijk ook eigenlijk al het geval van op het moment dat je daar een gebiedsontsluitingsweg zou maken. En dat was in 2016 ook het voorstel, want dan hou je alle opties open voor de toekomst. En toen was de discussie over de Oosterhamminkterzee natuurlijk ook nog niet zo ver gevorderd. Dan heb je een aantal meters nodig voor de verkeersruimte. Dat was 18 meter. Maar om die brug te maken heb je ook een bepaalde afmeting. En daarvan heb ik gezegd, dus de brug moet smaller, want anders is het niet in één keer aan te leggen. Waardoor je de brug op locatie moet maken, wat het weer complex maakt. En daarnaast zagen we ook natuurlijk het ruimtebeslag aan weerszijden van de bruggen. Toen is ervoor gekozen om de verkeersruimte wat te knijpen, te optimaliseren, anders genoemd. Dat zou 16 meter worden, maar dan nog zouden we onvoldoende ruimte hebben om ook de constructie te maken, dan wel inderdaad de verkeersruimte goed te kunnen organiseren. Dus we kregen hem niet ingepast binnen de ruimte die er was. En dat gaf ook de aanleiding om te concluderen van dat de variant zoals we die bedacht hadden, dat die niet maakbaar was. En is binnen de kaders zoals we die gesteld hadden. De besluitvorming, de bewonersvariant, heb ik net in het begin wat over gezegd. Over de hoogtes, dat is ook een vraag van meneer Cox, dat er verschillende hoogtes natuurlijk vanuit de richtlijnen aangegeven worden. Idealiter 9 meter 10, de 7 meter, de 5,7 meter en de 4 meter. Dus wat geldt nu? Wat wij als gemeente aangegeven hebben is dat wij, en dat heeft u raad natuurlijk ook al eerder per motie bekrachtigd, dat de bruggen in ieder geval gelijk moeten zijn aan de aanpalende bruggen op de vaarweg. Zoals de Dorkwerderbrug en de Aardewaardebrug. En dat is inderdaad de 4 meter en gecorrigeerd 4,5 meter. Dus dat is inderdaad ook wat de raad in een eerdere motie heeft bekrachtigd. De rol van de sluizen in de vaarweg is misschien wel echt ook een vraag voor Rijkswaterstaat. Wat wel duidelijk is dat in deze fase van het hele project van de vaarweg zitten de drie bruggen waar wij het over hebben. De Oostersluis is op termijn ook aan de orde. Die zit nu nog niet in de planvorming, maar zal ook in de toekomst opnieuw bekeken moeten worden. Van kijken naar de capaciteit. Dus die zit er wel aan te komen, alleen niet op korte termijn, maar op de middellange en lange termijn. Dus die gaat daar wel een rol in spelen. De vraag van meneer Nierenhuis over het bovenliggende beleid. Wat is precies het beleid? Dat is misschien ook wel een vraag voor Rijkswaterstaat, maar... Het is een hoofdvaarweg, een nationale hoofdvaarweg. Dus in die zin gelden eigenlijk dezelfde afspraken en richtlijnen zoals die ook voor andere hoofdvaarwegen gelden. Rijkswaterstaat zegt wel eens van de afspraken die op het Amsterdam-Rijnkanaal gelden, die gelden ook voor de andere hoofdvaarwegen. En wat is nou de mogelijkheid om daarvan af te wijken of daarover in bezwaar te gaan als gemeente? Dat geeft ook wel aan van wie bevoegd is. De minister is het bevoegd gezag. Zij is de beheerder van de vaarweg en zij is ook eigenaar van de brug. Dus uiteindelijk ligt het uiteindelijke besluit bij haar. Maar wij hebben voor deze bruggen wel afgesproken dat ook de gemeente daar een positie in krijgt. En ook de focusvariant zal vaststellen zoals dat ook bij de vorige fase, bij de vorige variant gebeurd is. De mogelijkheid om ervan af te wijken naar het feit dat de andere bruggen op 4,5 meter zijn komen te liggen en dat hier ook een van de varianten is, geeft wel aan dat de mogelijkheden zijn om af te wijken van de richtlijnen. Mits dat goed gemotiveerd is. Meneer Leemers had een vraag over van waarom het baanvak niet afgewaardeerd wordt. Gelet op de stedelijke... Ja. Ik
wil meneer Van Nierenhuis nog even terug op dat andere punt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het antwoord ook, meneer Engels. Dat betekent dus dat uiteindelijk heeft de minister een besluit over wat voor type brug er wordt neergelegd. In geval van de Gerrit Krolbrug en ook de Paddenpoelsterbrug en de Busbaanbrug. Dat betekent dus dat uiteindelijk een besluit is waar tegen beroep en bezwaar open staat.
Ja.
En als dat zo is, hoe zit het dan met de tussentijdse besluiten die worden genomen? Zoals bijvoorbeeld nu om die paddenpoelse brug niet direct terug te leggen en zo. Daar ligt wat minder formele besluitvorming aan ten grondslag, is mijn gevoel. Kun je daar...
Ja, even zeggen, bij de paddenpoelse brug ligt er eigenlijk helemaal nog geen besluit waar een beroep op bezwaar tegen gemaakt kan worden. Wat wel recent is gebeurd, is het verwijderen van de oude brugdelen. Maar inderdaad een besluit over het niet terug laten leggen of wel aan laten leggen, die is inderdaad nog niet genomen. Dus dat klopt inderdaad. En de tussenliggende stappen, daarvan is ook de afspraak inderdaad dat het in samenspraak met de gemeente gebeurt. Vandaar inderdaad ook dat er een bestuurlijk overleg is tussen verschillende die partijen en ook de raad daar een nadrukkelijke positie in krijgt en heeft.
Dan ontstaat er even als vervolg eigenlijk een wat gekke situatie waarin er een situatie is die nu al jaren duurt, waar geen expliciete besluiten in worden genomen, maar die feitelijk wel enorme impact heeft op de mensen die, nou in dit geval rondom die paddenpoelse brug wonen. Zijn er mogelijkheden om daar toch met de minister, want niet met Rijkswaterstaat, want dat is ook maar de uitvoerder, in gesprek te gaan over, kun je daar nou wel besluiten onderleggen, zodat mensen ook een beetje weten waar ze aan toe zijn en ook eventueel daar invloed op kunnen uitoefenen? Nu voelt het toch voor inwoners wel als ze behoorlijk zijn overgeleverd aan de grillen van een technische uitvoeringsorganisatie, die ook steeds meer naar de minister wijst zodra het een beetje ingewikkeld wordt.
Ja, ik denk dat dat ook vooral ook een vraag voor de wethouder is, maar in die zin de politieke druk die er is vanuit de stad en de regio, dat is inderdaad het middel wat we kunnen inzetten.
Dan een vraag van de heer Leemhuis.
Ja, dit is eigenlijk ook een vraag die we aan Rijkswaterstaat best hadden kunnen stellen, maar de heer Engels zegt heel duidelijk van er is een vaarklasse en daar behoren regels bij en daar moet het aan voldoen. Maar is het dan niet feitelijk zo dat tussen Zuidhorn en de Oostersluis het nooit aan de regels zal voldoen? En wat proberen we dan te creëren op één brug in dat stuk dat nooit aan de regels zal voldoen, tenzij Rijkswaterstaat morgen 4 nieuwe bruggen wil aanleggen? En hoe zit dat met het Eemskanaal? Want ja, dat is ook een route die, waar bruggen op zitten die niet voldoen aan de regels. En toch praten we hier over een brug die aan regels moet voldoen, terwijl een heel baanvak daar niet aan voldoet.
De heer Casimir wil hierop antwoorden, meneer Engels.
Ja.
Ja, heel goed. Hallo, ik zal me nog even voorstellen. Ik ben Alfred Casimir, directeur stadsontwikkeling. Collega van Jeroen en sinds 2009, denk ik, betrokken bij de discussie over de vaarweg en de vaarklasses. We hebben ook op directeurenniveau natuurlijk veel contact met RWS. Dus een aantal van deze vragen die komen regelmatig voorbij. En er is natuurlijk wel iets gebeurd sinds de vaststelling van de voorkeursvariant voor de Gerrit Krolbrug. Destijds was de provincie eigenlijk onderaannemer van Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat heeft toen geconstateerd dat in de hele aanpak van de vaarweg, eigenlijk vanuit Friesland richting Delfzijl, want daar hebben we het dan over, dat er tussen Gaarkeuken en Groningen een aantal dingen waren gebeurd waarvan ze achteraf zeiden van ja, daar zijn we niet gelukkig mee. En dat had onder andere te maken met de situatie die ontstond, dat je eigenlijk bruggen kreeg op een hoogte die niet voldeden aan de richtlijnen. Zoals u allemaal weet, de provincie heeft bijvoorbeeld ook de Noordzeebrug aangepakt. Nou, die ligt echt op 9,5 meter. Hè. Daarvoor lag die op 6. Die heeft nog een tijdje daarnaast gelegen. Kon je heel goed het verschil zien. De spoorbrug is inmiddels vervangen. Hè. Dus de oude metalen brug daarbij bij Sportpark Noorden. Die is nu de spoorlijn naar Sauer. Die is ook op 9,5 meter gebracht. Dus men is wel degelijk bezig om zeg maar een zo robuust mogelijke vaarweg te maken tot aan Delfzijl. Dus we hebben destijds hadden wij alleen maar de discussie over de Paddenpoelse brug en de Gerrit Krolbrug. We hebben na 2016 heeft Rijkswaterstaat eigenlijk de regie weer gepakt op de bruggenbouw. En heeft toen ook gezegd van we willen tegelijkertijd met gezien de discussie in de stad ook nadenken met u over een toekomstvaste busbaanbrug. Want daarvoor gold ook dat als je die op de huidige hoogte laat liggen en hij gaat er 8 minuten uit per opening, dat verstoort het hele OV-systeem. Toen heeft Rijkswaterstaat ook gelukkig ook ingezien, want de busbaanbrug was van de gemeente, ook ingezien van ja, wij moeten eigenlijk de touwtjes weer in handen nemen. Waar wij Rijkswaterstaat zeggen, bedoelen wij het ministerie. Dat zegt Rijkswaterstaat ook tegen ons. Hè. Die doen niet autonoom dingen, die doen dingen in opdracht van het Rijk. En het hoofdvaarweg heeft wel degelijk een zware betekenis. Dus je moet het eigenlijk net zo zien als nou, wat we bijvoorbeeld doen op spoorwegen, maar ook hier in de stad. Hè. We hebben het bijvoorbeeld gezien bij de Paterswoldse wegtunnel. Op een gegeven moment zegt het Rijk tegen ons, zegt de NS, goh, die spoorwegovergang gaat door de extra sneltrein naar Leeuwarden, gaat die langer dan 20 minuten per uur dicht. Dat is voor ons niet meer acceptabel, dus dat moet een ongelijkvloerse kruising worden. Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kan er hekken neerzetten. Dat gebeurt ook wel eens bij een spoorwegovergang. En wij hebben toen gezegd, nou, dat is onaanvaardbaar, want dat is een hele belangrijke verkeersader. Dus daar is toen die tunnel voor teruggekomen. Nou, dat soort discussies, dat voer je in dezelfde systematiek als de Meert. Dat doe je vooral om inderdaad de lokale belangen vanaf het begin mee te laten wegen in dat geheel. Nou, bij de Gerrit Krolbrug is de wissel van regie, maar ook de wissel van de eigenaarschap. Want toen heeft het Rijk ook de bruggen teruggenomen van de provincie in eigendom. Dus de bruggen zijn nu inderdaad weer allemaal eigendom van het Rijk. En heeft men ook gezegd van we gaan nu heel scherp volgens onze systematiek met die bruggen aan de gang. Waar de provincie heeft een andere werkwijze. Die werkte vaak met schetsontwerpen en ging dan vervolgens kijken of het inpasbaar was. Nou, daar komt ook het knelpunt vandaan bij de Gerrit Krolbrug. Want dat bleek dus eigenlijk de voorkeursvariant waar de raad voor had besloten. Die bleek niet maakbaar en niet inpasbaar. Die krijg je dus bij een brugbreedte van 16 of bij 18 meter kom je letterlijk en figuurlijk met je taluds in de voortuinen en in de balkons terecht van de gebouwen die er al staan. Dus het gebouw van Le Vier, wat nog gebouwd moet worden, is om die reden ook teruggelegd. Dus het ligt niet op dezelfde rooilijn als de Corso, maar zelfs nog een stuk naar achter. Om maar voldoende maat te houden voor de fiets en de voetpaden. Omdat we toen al dat probleem aan zagen komen. Nog even in antwoord op meneer Cox. Dus dit even ter toelichting.
Meneer Leemhuis?
Heb ik daar nog wel vervolgvragen op? Want de opsomming die herken ik natuurlijk wel. Hè? De Noordzeebrug en de Walfridusbrug, die zijn toen ooit op dat gewenste niveau gedaan. En daarna zijn er een aantal bruggen aangelegd. Hè? Dus in de gevolgtijdelijkheid daarvan ligt dat ook verschillend. Die daar niet meer aan voldoen. Dus praktisch is het een feit dat dat baansvak, dat deel, ik moet vaarvak zeggen van mevrouw Jacobs, dat vaarvak is al feitelijk, zal nooit aan de regels voldoen. Dus dat maakt het ook al meteen twijfel tussen wat is nou theoretisch gewenst en wat is nou praktisch nodig en mogelijk. Dus je kunt eigenlijk ook zeggen, dit is een stuk dat nooit zal voldoen aan de eisen van vaarweg 5A. Dus dan is de vergelijking met een Amsterdam-Rijkanaal in die zin al onzinnig. En is het denk ik zo dat de Rijkswaterstaat of zij dat formeel moeten aanpassen of in de praktijk moeten accepteren dat dat nooit meer zo zal zijn. Dat is toch een vastliggend feit en dat lijkt me qua logica sterker dan de wenselijkheid van allerlei maten en bruggen.
Dus de Rijkswaterstaat heeft om die reden nu zeg maar als minimummaat die 4,5 meter houdt men nu aan. Dus men gaat eigenlijk uit van de laagste brug in de nieuwe situatie. Want je ziet ook bijvoorbeeld in Zuidhoorn en in Aduard dat de lage bruggen die zijn nu echt inderdaad verdwenen. En daar zijn andere bruggen voor teruggekomen.
Meneer Staaien.
Ja, even aansluitend op dat laatste. U kijkt dan niet verder als Zuidhoorn blijkbaar. Maar de eerstvolgende brug, Stroobos, in hetzelfde vaarwater, bijna Amsterdam-Rijnkanaal, heeft maar een doorvaarthoogte van 3,2 meter. En die brug is voor in bruggenleeftijd zeer, zeer jong. Die is eigenlijk nog maar net in bedrijf gesteld. Dus hoe is dat dan te verklaren? Dat sluit aardig aan op wat de heer Leemhuis zegt. Je krijgt dat ding nooit, tenzij je nu een enorm stuk kapitaal gaat vernietigen voor een brug die pas een paar jaar rijdt. Dat
ook. Ja, dat is ook de reden dat Rijkswaterstaat de regie daar weer over heeft teruggepakt, heeft net uitgelegd. Dus ze zijn ook helemaal niet tevreden met hoe dat tot nu toe is uitgevoerd.
Maar dat doet niets af aan het feit dat ze dan misschien met heel veel moeite en heel veel pesterij voor omwonenden straks het grootste deel van die vaarweg op 4,5 of 5 meter brengen, maar er toch minstens eentje in laten liggen van maar 3 meter. Dus de veiligheid blijft dan in het geding, in tegenstelling zelfs. Het wordt erger, want als je eenmaal alle bruggen op 4,5 meter hebt en één er niet tussen zit, dan legt er nooit meer één schipper op. En we hebben genoeg bruggen al weggevaren hier in dit stukje.
Goed, ik heb het idee dat de heer Kazemier in ieder geval het standpunt van Rijkswaterstaat, of van het ministerie in dit geval, dan heeft willen uitleggen. En dat de leden die hier zitten heel graag deze discussie met Rijkswaterstaat hadden willen voeren. Maar volgens mij komen we nu weer terug bij de heer Engels, die volgens mij gebleven was bij de vraag van de heer Leemhuis.
Klopt hoor, dat ging inderdaad over het afwaarderen of niet. Dus dat heeft de heer Kazemier inderdaad uitgelegd, het belang van de vaarweg en de uniformiteit. En inderdaad ook uitgaan van de minimumhoogtes. Ook de vraag inderdaad net beantwoord over in hoeverre zijn veel brugopeningen een probleem. Nou, misschien inderdaad dat de omgeving aangeeft dat het geen probleem is. Vanuit de scheepvaart is natuurlijk elke opening inderdaad is een risico op een ongeluk, in ieder geval een meer onveilige situatie. Aan de andere kant is het natuurlijk ook voor het kruisend verkeer een optimum inderdaad. Hoe minder vaak je open moet, hoe vaker je natuurlijk er overheen kunt fietsen. Aan de andere kant is de hellingspercentage, de helling die je moet nemen, is wel van belang. Dus daar zit ergens een omslagpunt in. En dat is zeker inderdaad een punt van aandacht. D66 vroeg van wat zijn nu precies de prioriteiten van de gemeente. Dat zit natuurlijk heel erg in gewoon de inpassing van de brug in de stedelijke omgeving. Het is voor ons een hele belangrijke route om de wijken met elkaar te verbinden. Dus we hechten heel groot belang aan het fietscomfort, de fietsveiligheid, de doorstroming op de brug, dat er voldoende ruimte is. En daarnaast ook gewoon de inpassing in de omgeving. Kijken inderdaad naar de korte wegzijde tussen de woningen. Aan de andere kant, van de Ulgersmeerwegzijde, ook daar de aansluiting op de fietspaden richting Bijum, richting Starkenborg, maar ook richting het bedrijfsterrein. En ook de ambities die wij hebben met de Hunzenzone. Dus wij zitten inderdaad heel erg inderdaad op de inpassing en op de aanlading van de brug. En daar zijn we inderdaad heel kritisch in en scherp op. En dat doen we vanuit de verschillende beleidskaders die de raad ook in het verleden heeft vastgesteld. Als laatste nog de vraag inderdaad van wie bepaalt wat en welke keuzes kunnen gemaakt worden. U heeft gezien dat we een groot aantal documenten online gezet hebben. Dat zijn de documenten die tot nu toe ook met bewoners en met de omgeving zijn gedeeld. Waarin de variantenstudie tot zover gedeeld wordt. Dat zijn nog steeds toch conceptstukken in opmaat naar straks een bestuurlijke afweging. En daarin ziet u inderdaad ook wel op wat voor manier naar de bruggen gekeken wordt. En wat ook de onderbouwing is voor de verschillende keuzes. Inderdaad het nautische aspect. Het aspect van de ruimtelijke inpassing. Het verkeerskundige elementen. Dus dat zijn allemaal keuzes die daar binnen zo'n grote afweging gemaakt worden. En wat ik eerder heb aangegeven van wie bepaalt wat. We zitten in een samenwerking met Rijkswaterstaat. Dus we proberen in ieder geval in overeenstemming eruit te komen. Daarnaast hebben we natuurlijk nog een bestuurlijk overleg waar ook de provincie aan deelneemt. En uiteindelijk zal de minister daar een definitief besluit over nemen. Maar de inzet is vanuit de verschillende partijen is natuurlijk wel opgericht om daar in overeenstemming uit te kunnen komen. Zoals we dat ook met andere projecten met het Rijk gedaan hebben, zoals de Zuidelijke Ringweg. Volgens mij heb ik nu de meeste vragen in beantwoord.
Dat idee heb ik ook. De heer Leemhuis heeft nog een aanvullende vraag.
Nou, wat ik me afvraag is het volgende. Terugkijkend hebben we dus in 2016 een bestuurlijk voorkeursalternatief geformuleerd. Dat nemen we inderdaad op basis van de brieven aan, kan niet meer gebouwd worden. Hoewel ik nog steeds hoor dat omwonenden zeggen, waar blijkt dat dan uit? Maar dat even terzijde. Dat voortschrijdende inzicht, het kan niet. En het kijken naar nieuwe richtlijnen en regels leidt ertoe dat Rijkswaterstaat tot iets anders komt. De vraag die dan bij mij oplevert, ja, en voortschrijdend inzicht aan deze zijde, aan de zijde van de omwonenden, aan de zijde van de gemeenteraad, hè, de mobiliteitsvisie komt daarbij. En de vraag is dus even, het lijkt bijna alsof Rijkswaterstaat zich veroorlooft om voortschrijdend inzicht te hebben, maar dat de raad, als je ook de brief van de minister leest, de raad, de gemeente, gehouden wordt aan, ja, maar dat heeft u allemaal in 2016 gezegd. Ik zou ook best willen zeggen tegen Rijkswaterstaat, ja, u moet gewoon doen wat u in 2016 heeft overeengekomen. Ik weet dat dit al bijna een politieke vraag is, maar ik ben wel benieuwd hoe Rijkswaterstaat tegen het recht op voortschrijdend inzicht van de zijde van de raad en de gemeente aankijkt.
Dat is niet bijna een politieke vraag, dat is
een
politieke vraag. Ik denk dat de heer Broeksma deze in ieder geval een poging kan wagen.
Nou, wat in ieder geval gebeurt in het bestuurlijk overleg als betrekking met de Rijkswaterstaat en de provincie, is dat de verschillende standpunten, ook toezeggingen of gedachten in het verleden, dat die gewoon helder met elkaar gedeeld worden. Dus voor Rijkswaterstaat geen enkel geheim hoe de raad en hoe de gemeente Groningen denkt over hoe het met deze brug en met de Paddepoelsbrug verder zou gaan. Dus in alle helderheid is dat gedeeld. Hetzelfde geldt ook anders voor Rijkswaterstaat, zeker de minister, die deelt ook hoe zij er aan denkt. De kunst is om het bij elkaar te kunnen krijgen, zodat ze wel de functionaliteit van de vaarweg, ook in het belang natuurlijk van de gemeente, dat het geen vaarweg veilig gebeurt en dat de functionaliteit voor ons, voor onze fietsers en andere gebruikers van die brug, waarmee we stadsdelen met elkaar verbinden. Dus daar is volkomen helderheid over en het proces is ook nu al dat we bij elkaar proberen te doen.
Dank u. De heer Cox nog?
Het is mij toch niet helemaal duidelijk over die erftoegangsweg en die wijkontsluitingsweg. In hoeverre is het besluit om die erftoegangsfunctie aan die nieuwe brug te geven belemmerend voor die bewonersvariant? Dat begrijp ik niet zo helemaal goed.
Zal ik deze vraag beantwoorden? De bewonersvariant gaat uit van de gebiedsontsluitingsweg. Dus daar wordt naar gekeken. In theorie zou je ook kunnen kijken van of je de bewonersvariant in een 30 km per uur variant zou uit kunnen werken. Daar hebben bewoners niet voor gekozen. Of in ieder geval dat is niet in hun plan bekend geweest. Maar dat is natuurlijk een ding wat ingebracht had kunnen worden of ingebracht kan worden. Eigenlijk valt de bewonersvariant natuurlijk in twee delen uiteen. En het gaat natuurlijk over de doorvaarthoogte. Dus de hoogte van de brug waarbij de bewoners zeggen van hij moet op de huidige hoogte blijven liggen. En het tweede deel van de bewonersvariant gaat over van maak een gebiedsontsluitingsweg. Want dat is de meest veilige oplossing als het gaat om de menging van het verkeer. Of in ieder geval het opmengen van het verkeer, de fietsers en de auto's. En dat gebeurt in de variant van de gebiedsontsluitingsweg met 50 km per uur. Daar heb je de rijbanen gescheiden van de auto's en de fietsers.
Maar dat kun je ook bij een erfontsluitingsweg doen, die scheiding van die rijbanen, toch?
Dat zou wel heel erg knijpen worden, want dat wordt dan een hele smalle weg. Dus de kern van een erftoegangsweg is dat je juist alle verkeersdeelnemers, de auto's en de fietsers op één rijbaan houdt. Dat kunnen we niet opdelen. Je ziet wel eens varianten inderdaad met een smal fietsstrookje. Bijvoorbeeld met een stippellijn onderbroken. Maar dat is eigenlijk niet wat je vanuit de richtlijnen zou willen. Want dat creëert ook een soort smal fietspad. Terwijl dit natuurlijk een van de belangrijkste hoofdfietsroute is in onze stad. Dus dan wil je de fietser ook de ruimte willen geven op zo'n erftoegangsweg. Dus dan zou je niet met aparte strookjes of aparte rijbanen moeten werken. Want daar is dan de ruimte niet voor binnen dat profiel.
De heer Ubbens.
Ja, bedankt. Ik heb nog een vraag aansluitend op de vraag die eerder, een opmerking die eerder zijn gemaakt over de informatievoorziening naar bewoners en omwonenden met betrekking tot het niet inpasbaar zijn van de oorspronkelijke variant. Of van de variant die we hebben vastgesteld. Is het nog mogelijk om, want ik heb hier net weer wat meer over gehoord, maar is het nog mogelijk om daar nog eens wat meer informatie over te verschaffen, zodat dat ook helderder wordt? Want het mij is nog steeds niet volledig helder waarom die variant niet inpasbaar was.
Informatie aan de bewoners neem ik aan dan.
Ja, dat, in eerste instantie aan de bewoners, maar ik zou zelf ook wel in geïnteresseerd zijn.
Dat is zeker mogelijk, ja.
De heer Leemhuis.
Als we constateren dat er eigenlijk op dat hele vaarvak bruggen van tot ongeveer 4,5 meter zijn, of misschien zelfs nog lager verderop, als de heer Staaij dat zegt, dan is ook de vraag die dan opkomt, wat is het verschil tussen bewonersvariant en de 4,5 meter variant? Hoe vaak gaat die dan meer of minder open? Hè? Daar hebben de bewoners een aantal cijfers bij. Daar heeft Rijkswaterstaat in hun brief een aantal cijfers bij. Maar wat de hoofdvraag daarbij is, voor wie gaan we eigenlijk die brug hoger of lager maken? Want de indruk die bestaat is dat verschil in hoogte niet voor de beroepsvaart is, maar om even oneerbiedig te zeggen, varende caravans, oftewel recreatievaart. Terwijl de recreatievaart, als ik het goed begrijp, aan de ene kant niet eens formeel van vaarroute gebruik mag maken en in ieder geval een eigen alternatief heeft via de staande mastroute. Ik kan me voorstellen, het is wel heel nautisch allemaal deze vraag, maar ik ben wel heel erg benieuwd, voor wie wordt dat verschil tussen bewonersvariant en Rijkswaterstaat, de laagste variant van Rijkswaterstaat, aangebracht?
Zal ik deze beantwoorden? Het is inderdaad wel. Jij mag ook wel, vet, ja.
Ja, ik heb gisteren nog contact gehad met Rijkswaterstaat, want die vraag puzzelde mij ook. Ook omdat de tellingen in de brief van Rijkswaterstaat, die zijn anders dan waar de bewoners mee telden. Het verschil zit hem in dat de bewoners in de winter hebben geteld. En wat je eigenlijk zou moeten doen is een heel jaar rond. Dat is ook het verhaal wat Rijkswaterstaat vertelt. Ze hebben zelf sinds maart hebben zij zeg maar zelf een telling erop zitten. En die gegevens kunnen ze ook wel verstrekken. En daarin kun je ook precies de opsplitsing zien tussen beroeps- en recreatievaart. En je kunt ook de vaarhoogte zien. Dus wat is de gemiddelde hoogte van de schepen die zeg maar onder de brug doorgaan in Dorkwert? En tegen wat voor openingen kom je dan bij de Gerkrol? En ik denk dat die gegevens ook gewoon, dat we die even openbaar moeten maken.
Waarbij dan natuurlijk wel geldt, de hoogtes is niet per se hetzelfde als of de brug wel of niet open gaat.
Nee, dat klopt. Maar dat kun je ook uit die gegevens halen. En er zit natuurlijk ook nog een de kruising met het Rijdiep, die zit tussen de Dorkwerderbrug en de Gerrit Krolbrug. Dus dat is ook een beetje meten met twee verschillende dingen. Omdat je met name in de zomer heb je andere vaarpatronen, vooral vanaf Lauwersoog richting de stad. Dus overigens niet alleen pleziervaart, hè? Ja, sorry.
Heer Cox.
Ik ben wel benieuwd. Rijkswaterstaat is hier niet. Die bijeenkomst van, wanneer was het? 6 oktober, geloof ik. Dat bestuurlijk overleg is niet doorgegaan. Ik ben wel benieuwd wat eigenlijk de redenen daarvan zijn. En hoe de timetable, om eens een goed Nederlands woord te gebruiken, er nou verder uitziet rondom de besluitvorming om die Gerritkolen in tijd. Betekent dit dat het allemaal uitgesteld wordt?
De heer Broeksma.
Nee, laatste vraag. Dat heb ik niet in mijn hoofd zitten. Ik hoop dat Jeroen daar straks iets over kan vertellen over wat de nieuwe data zijn. Ja, Rijkswaterstaat heeft natuurlijk overleg twee keer uitgesteld om juist beter te kunnen kijken naar de alternatieven die voorliggen. Om zeg maar, de vragen die ook vanuit allerlei kanten gesteld worden, om die daar beter op te kunnen antwoorden. Zodat zeg maar, in dat bestuurlijk overleg het juiste besluit kan komen.
Meneer Engels, voor de tijdtabel.
Klopt. Op 6 november is er een nieuw bestuurlijk overleg, waarin inderdaad ook een besluit genomen wordt over de status van de bewonersvariant. Ik denk dat het college dat ook met u gaat delen, inmiddels een brief en alle achterliggende stukken die daarbij horen. Het gaat trouwens ook over de Paddepoelsebrug. Dan de planuitwerking, die loopt door tot vlak voor de zomer 2021. Dus dan worden eigenlijk de varianten die nu voorliggen, worden helemaal uitgewerkt. U heeft al een aantal conceptstukken kunnen zien op onze website. En dan is de tweede helft van 2021, eindigend in november 2021, dat er een definitief besluit genomen moet worden over de gewenste focusvariant. Dus eigenlijk duurt het ongeveer nog een jaar voordat het daadwerkelijke besluit genomen wordt.
Nee, Cox?
En deze route komt dus niet in de knel, omdat de bestuurlijke overleggen uitgesteld zijn.
Nee. Je zou hoogstens kunnen zeggen van op het moment dat de bewonersvariant echt een formele variant wordt, dat er misschien nog wat nawerk gebeuren moet of dat nog wat werk overnieuw gebeurt. moet gebeuren. Maar dat is nog even de vraag van hoe dat in de tijd ingepast zou kunnen worden.
Zijn er nog vragen die zijn blijven liggen? Kijk eerst even digitaal, meneer Koos. Digitaal is dat niet het geval, lijkt. Wel? Tessa. Mevrouw Moorlach, voor u.
Ja, bedankt, voorzitter. Het was inderdaad natuurlijk mooi geweest als Rijkswaterstaat hier zelf aanwezig was. En wij zijn ook wel benieuwd of we daar de kans uiteindelijk nog voor gaan krijgen. Of dat nog mogelijk gaat worden, dat we met hen in gesprek gaan. En wat we ons ook afvragen is, wat is nou uiteindelijk de daadwerkelijke kans dat de bewonersvariant nog meegenomen wordt in de procedure? En hoe kunnen we die kans zo groot mogelijk maken?
Ik denk dat dat een vraag voor onze wethouder is.
Ja, dat idee had ik ook, maar ik kijk
een beetje even nog even op. Ja, de kans om met Rijkswaterstaat te spreken, dat weet ik niet. Die vraag zullen we gewoon stellen. Kijken of zij bereid zijn dit zo'n technische sessie of zo'n informerende sessie, hoe dat heet omhoog, alsnog willen doen. De kans om die bewonersvarianten, wat ik u eerder zei, is dat het volledig op het netvlies is bij alle partijen van het bestuurlijk overleg. Hoe er gekeken wordt naar de bewonersvariant, variant van 5,5 meter, 5,7 meter. Er zijn wat uitgewerkte versies. En daaruit zal uiteindelijk een keuze gemaakt worden over hoe het vervolg van de misverkenning, meer uitwerking plaats zal vinden. U hoeft eigenlijk dan niks te doen, want het is volkomen helder bij Rijkswaterstaat hoe u erover denkt.
Ja, ik zou dan misschien voor willen stellen om in ieder geval de vragen die nu hier expliciet aan Rijkswaterstaat gesteld zijn, mogelijk ambtelijk mee te nemen en dan eventueel ook in die brief richting de Raad te kunnen beantwoorden of anderszins. Zodat we niet nog een keer hier hoeven te zitten en dan weer afgemeld worden op het laatste moment. Die kans daarop zou groot kunnen zijn. Mevrouw Jacobs.
Nou, dank u voorzitter. Ik zou toch wel heel graag een dringend verzoek ook willen doen aan Rijkswaterstaat om hier toch ook wel te verschijnen, zeg maar. Ik begrijp dat dat ook het verzoek van mevrouw Moorlach is en de wethouder reageert daarop. En ik snap dat hij daar niet over gaat, of Rijkswaterstaat al nog niet verschijnt. Maar een heel dringend beroep, zeg maar, van ons als raad om ook in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat. Ik hoop dat u dat wel weer overbrengt. En niet heel vrijblijvend zou u misschien wel willen verschijnen. Wat is daarop reageren?
Voorzitter, mag, niet zoals het gaat, dat is helemaal helder. We zullen de vragen die aan de Rijkswaterstaat zijn gesteld via deze sessie uiteraard doorgeven, zodat zij daarop kunnen reageren. Dan nemen we natuurlijk ook het verzoek mee van de Raad om met de Rijkswaterstaat in gesprek.
Meneer Cox.
Ja, nou is dus op 6 november is dat bestuurlijk overleg, waar als het goed is de knoop wordt doorgehaakt of de bewonersvariant gelijkwaardig wordt meegenomen. Ik neem aan, wij krijgen als raad daar verslag van. En ik ben dan wel benieuwd van of dat een wat uitgebreider verslag kan wezen. Oftewel, niet één zin van de bonusvariant gaat niet door, want enzovoort. Maar dat met name ook de argumentaties, zeg maar, die daar gebezigd worden om al dan niet die bonusvariant mee te nemen, dat we die als raad een beetje inzichtelijk hebben.
Lijkt me evident, maar goed, ja, de wethouder. Goed dat u nog even aangeeft, meneer Cox. Graag gedaan. Dan waren dit alle vragen, ook digitaal. Ja. Nou, dan hebben we nog een kwartiertje voor de rest van de presentatie, maar ik denk niet dat dat nog nodig is, meneer Engels. Nee. Dan, toch weer nog een vraag van de heer Van Nienhuis.
Nou keek ik zo uit naar de presentatie van de heer Engels. Ik dacht, dan kan ik nog een paar vragen stellen. Er is net al iets gevraagd en ook al iets gezegd in reactie daarop over het openen van de brug en hoe vaak dat nodig zou zijn. En nou is er ook een brief van Schuttevaar die lijkt te suggereren dat die bruggen niet zo vaak open hoeven. Hoe kijkt het college daar tegenaan? Hoe weegt men die brief?
De heer Broeksma.
Wat we gevraagd hebben aan Rijkswaterstaat is een klip-en-klare analyse van een aantal brugopeningen. Omdat inderdaad ook gesuggereerd werd dat de brug bij Dorkwer, die op 4,5 meter ongeveer even vaak opengaat als de Korreweggebrug of de Gerrit Krolbrug op 2,33 meter, zeg maar. Rijkswaterstaat rekent zichzelf ook wel aan van, ja, dit zijn onze bruggen, dit is onze vaarweg, wij moeten die gegevens boven water halen. En wat de heer Kaasmeer net ook aangeeft, zijn die gegevens er ook met inclusieve boothoogtes enzovoort, zodat je een goede analyse kunt maken over wat daar precies aan de hand is. Dus dat die vraag is beantwoord. Gaat beantwoord worden, u krijgt dat.
Deven Nienhuis nog?
Ja, dat vind ik fijn om te horen en daar kijk ik ook naar uit. En ik zou dan ook fijn vinden als het college of medewerkers ook in contact blijven met dan een organisatie zoals bijvoorbeeld Schuttevaar om die gegevens dan ook te wegen. Want we zien natuurlijk wel dat Rijkswaterstaat een bepaalde kant op redeneert. En ik vind het wel fijn om de ervaring van de beroepsvaart daar dan toch ook in mee te nemen.
Ja, ook die brief is natuurlijk ook bij Rijkswaterstaat bekend. Ja.
Dan zijn er een aantal afspraken gemaakt, in ieder geval over het informeren van de inwoners, over de tijdtabel, dat er nog een brief aankomt. Ben ik er vast nog een paar vergeten. Zijn er mensen die naar aanleiding hiervan nog vervolgafspraken nodig vinden, de heer Cox?
Nou, ik wil even zeggen dat ik het heel handig vind dat al die documenten nou zo keurig op een rijtje staan. Dat wordt een stuk overzichtelijker van, moet ik zeggen. Dus volhouden zo. Ja.
Die kunt u in uw zak steken, meneer Engels. Dan wil ik deze en de wethouder, maar ik denk niet dat de heer Broeksma die documenten zo netjes op een rij heeft gezet. En als dat wel zo is, dan zou hij misschien iets anders moeten gaan doen. En dan wil ik u allemaal bedanken voor deze sessie. Vooral ook de ambtelijke organisatie voor de duidelijke uitleg en de tijd die daarvoor genomen is. En dan wil ik deze vergadering sluiten. Dank jullie wel.